Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hé, maar dit is een herkenningsmelodietje van een hele andere podcast, toch, Chris? Ja, dit is de herkenningsmelodie van Man met de microfoon. Precies, een podcast, Chris, zeg het maar. Ja, vol echte en bijna echte verhalen. En wat is er nu bijvoorbeeld de laatste tijd in Man met de microfoon te horen? Verhalen rondom het bijzondere project Een Grote Bruine Envelop en mini-romcoms. Dus luister naar Man met de microfoon.
Welkom bij aflevering 154 van de Echt Gebeurd podcast. Waarin waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van P.P. Smit. Het thema van die dag was rivaliteit.
Ik ga een verhaal vertellen wat zich afspeelt aan het eind van de jaren 70. In een provinciestadje middelgroot in het midden van het land. En dat speelt zich af, een bloedige strijd tussen mijzelf en de filiaalhouder van de plaatselijke HEMA. Ik was 16 en ik was punk. Mijn ouders waren verhuisd toen ik 10 was van Den Haag naar een heel schattig, leuk, klein, mooi dorpje in de Betuwe, wat natuurlijk ontzettend leuk vooral voor hun was. Ik was 10 en ik kwam van de vrije school in Den Haag en voor mij was het een nogal harde overgang naar een klas met kinderen die ik nauwelijks verstond. En ik was ook nog zo dom om me helemaal niet aan te passen. Mijn zusje bijvoorbeeld, die sprak in een week het plaatselijk dialect en deed gewoon leuk mee. Maar ik zette mijn hakken in het zand en besloot dat er maar één ding nog was wat ik wilde en dat was terug naar de stad. Dus ik zon op een ontsnappingsplan. Nou, nadat ik diverse middelbare scholen afgestuurd was en uiteindelijk op de lagere landbouwschool in dat kleine stadje mijn diploma mocht halen. Mits, mijn ouders moesten nog wel een papier tekenen dat ik niet terug zou komen als ik niet zou slagen. Maar goed, dat papier was in de pocket en ik was 16 en het was de jaren 70, dus ik mocht het huis uit. Dat was toen eigenlijk helemaal niet eens zo heel raar, geloof ik. Nu zou je dat een beetje vreemd vinden, maar ja. Mijn ouders vonden dat een prima plan. Dus ik ging naar dat stadje en ik ging daar een huis kraken. Dat klonk heel stoer, maar in de praktijk had ik gewoon de huiseigenaar opgebeld van een huisje wat helemaal uitgewoond was door een junk die daar had gewoond. En die had er een hele gore varkensstal van gemaakt. En ik belde die man op en die zei, heb je dat gekraakt? Nou prima, als je het ook opruimt. En nou, dat deed ik. En voor de vorm hing ik nog een laken aan het raam met gekraakt om indruk op mijn vrienden te maken. En van mijn ouders kreeg ik een pannenset mee. En die hadden ook bedacht, je krijgt, dat was me voorgerekend, 200 gulden per maand. 80 voor het gas en licht. En 120, 20 om wat leuks mee te doen. En dan 100, dat was dan €25 voor de boodschappen voor een week. Want ja, hè, 5 kilo aardappels en wat andijvie in een bakje met spekjes. Daar kan je toch wel zeker 5 keer stampot van eten. En dan nog een brood. Hè. Hoeveel brood eet je helemaal in je eentje? Dus mijn moeder had dat zo uitgerekend. Nou, dat moest echt makkelijk kunnen. Ik hoefde maar één keer in de maand in de telefooncel mijn ouders te bellen. En dan zei ik natuurlijk altijd dat het allemaal heel goed ging. Maar die 120 gulden, die was natuurlijk na een week al op. Want ik kon helemaal niet koken, dus die pannenset, die gebruikte ik niet. Ik haalde eigenlijk elke dag patat, of als het al dicht was, dan trok ik iets uit de muur. En als een vriendin kwam eten, die kwam een keer eten, toen heb ik 5 nasiballen uit de muur getrokken. En toen kwam de pannenset nog van pas, want die warmde ik dan 's avonds weer op, zo geprakt in een pan. En nou, heerlijk voor al die krokante stukjes. Dat, dus ik was wel creatief, zou ik maar zeggen. Maar ik moest ook al snel op een creatievere manier van boodschappen overgaan. Nou was dat in die tijd, heette dat proletarisch winkelen. Dat was een eufemistische term voor eigenlijk gewoon voor ouderwets stelen. Maar het was eind jaren 70. En het was eigenlijk, ja, ik denk daar nu heel anders over. Dat zeg ik er meteen ook bij. Maar toen was het eigenlijk bijna een soort geweldige anarchistische verzetsdaad. Als je van de multinationals, je moest wel zorgen dat het een multinational was. Hè, dus niet van een lieve kleine winkelier, dat was dan slecht. Maar van een multinational, nee, dat was juist eigenlijk goed. Hè, want dan stel je een daad tegen het grote kapitaal. Dus nou, dat idee, dat omarmde ik. En ging ik nog wel eens wat stelen of in de supermarkt. En voor de andere dingen ging ik naar de HEMA. De plaatselijke HEMA daar. Dat ging nog een tijdje, ging dat goed. Eigenlijk ging het echt wonderbaarlijk goed. Ik vond het bijna niet te geloven hoe makkelijk het was. Ik legde zelfs wel eens om op te scheppen tegen mijn vrienden, legde ik iets op mijn hoofd. En liep ik gewoon zo langs de kassa de winkel uit. En dat ik gewoon dacht van, ik geloof het niet. Waarom zegt niemand iets? Nou goed, dus dat ik overspeelde mijn hand ook een beetje. Dus ik stal wat ik nodig had, maar ook wel eens wat ik eigenlijk helemaal niet nodig had. En ik vond het ook wel leuk. Het idee trouwens was dat ik wel nog een soort van vervolgopleiding zou doen. Maar dat ik daar, nadat ik daar 20 keer te laat was gekomen, ja, durfde ik daar eigenlijk ook helemaal niet meer naartoe, omdat ik geen idee meer had waar dat nog over ging. Dus ik moest ook wel een beetje mijn dagen zien te vullen als 16-jarige. Want mijn vrienden, ja, die gingen gewoon naar school. Dus ja, wat doe je dan de hele dag? Nou, in die plaatselijke HEMA, die had een filiaalchef. En die had eerst niks door, maar na een tijdje begon hij toch wel te merken dat ik vaak in de HEMA was en nooit afrekende. En dat er wel eens wat weg was. Dus die begon wel te vermoeden dat ik daar waarschijnlijk achter zat. En die begon mij in de gaten te houden. Nou, dan moet ik even bijvertellen. Die filiaalchef, dat was een meneer. Ja, het leek mij toen een enorme oude zak. Maar waarschijnlijk was hij 32 of zo. Met een snor en een muisgrijs pak. Echt een marionet van het groot kapitaal. Iemand waar ik natuurlijk niet veel mee op had. En hij kon mijn bloed ook wel drinken. En het grappige was, hij had een kantoor in die HEMA. Dat was een soort trapje op. En dan had hij een raam. En daarmee kon hij in de HEMA kijken. Dus als een soort aquarium keek hij, zeg maar, in. Stond hij daar achter dat raam. Maar hij kon natuurlijk alleen maar een bepaalde hoek kijken. Want hij keek van bovenaf. Dus ik wist ook precies waar ik ongeveer moest staan om toch iets in mijn broekriem te duwen of wat dan ook. Terwijl ik hem eigenlijk zo'n beetje aankeek. En dat werd ook de sport. Dus wij gingen het allebei persoonlijk nemen. Ik ging ook helemaal niet meer naar de HEMA omdat ik iets nodig had, maar gewoon voor de kick. Dus dan zo vrij openlijk ging ik die strijd met hem aan. Nou, dat ging ook nog een tijdje goed. Totdat het niveau wat opgeschroefd was, merkte ik toen ik de HEMA inkwam. Omdat ik merkte dat het personeel waarschijnlijk ook ingelicht was. Want als ik binnenkwam, dan begon er van alles eigenlijk om me heen te bewegen. En merkte ik ook dat het meisje van de HEMA ook helemaal niet meer verbloemd. Maar gewoon vrij opzichtig de hele tijd een beetje zo om me heen drentelde van wat ik dan deed. Nou, maakte het natuurlijk ook wel weer extra spannend. Dus op een gegeven moment, toen ik er even niet zag, dat moet ik nog bij gaan vertellen. Ik kon niet koken, maar kon blijkbaar wel breien, want er was een trui aan het breien. Ook uit verveling, denk ik. Maar daar had ik een knot wol voor nodig. Dus ik was die dag naar de HEMA gegaan om een knot wol te kopen, te stelen. Nou goed, dus ik cirkel door die HEMA. Dat meisje cirkelt weer om mij heen. En na wat omtrekkende bewegingen zag ik haar eventjes niet. Toen dacht ik, nou, nu. Dus ik doe alsof ik iets laat vallen. En dan op het moment dat ik weer opstond, stak ik razendsnel, dacht ik, een knot wol onder mijn oksel. Nou, op dat moment, dat meisje was niet even weg. Die had zich echt letterlijk verstopt. Dus die springt met een indianenhuil bovenop me. Gilt, echt, nou heb ik je. En die begint ook meteen heel agressief, want die was blijkbaar helemaal opgejut door die filiaalchef. Begint met mij te vechten en ik probeer me los te trekken en ze kraapt me en ze trekt aan mijn haar. En uit mijn ooghoek zie ik die filiaalchef aankomen galopperen uit dat kantoor. En met z'n tweeën grijpen ze me vast en zetten ze me in het kantoor op mijn stoel. Ik moest nog even bijzeggen, ik was 16, maar ik zag er ongeveer uit als 11, denk ik. Ik was heel klein en mager met een beetje haar. En ik zag er wel, ik keek in een soort boos elfje. Ik keek op alle foto's, keek ook boos. Dat hoorde zo niet uit. Maar ik was eigenlijk ook dus best wel klein. Dus ik zat daar, werd daar op die stoel gezet. Die filiaalchef die kon zijn vreugde niet op. Die stond bijna op zijn stoel te dansen. Triomfantelijk, nou heb ik je. En ik zat daar met bronkend hart en ik vond het opeens toch allemaal best wel eng. Ik was natuurlijk ook pas 16. Zij gingen de politie bellen. Nou, de politie werd gebeld, de politie kwam ook. Twee van die echte oom-agenten komen binnen. En op dat moment wist ik wat me te doen stond en schoot me de wraak die ik kon nemen te binnen. En de agenten kwamen binnen en ik zei, hij heeft me geslagen. Die filiaalchef trok wit weg, want het zag er enorm overtuigend uit. Want het bloed liep over mijn wang, want het meisje had me gekrapt. En ze had ook iets gescheurd en er kwamen allemaal plukken haar uit mijn hoofd. En ik was echt best wel, ze hadden dat best wel hardhandig aangepakt. Deels natuurlijk omdat ik ook teruggevochten had. Maar goed, dat zei ik er natuurlijk niet bij. Dus die man die trekt weg en die zegt, nee, dat is niet waar. En ik zeg, dat is wel waar. En dan die agenten, nou, wat is er hier allemaal aan de hand? En wat is er dan gestolen? Nou, deze knotwol, ter waarde van 89 cent. Nou, dat maakte natuurlijk zijn positie niet sterker op, omdat dat nou niet direct zoveel geweld rechtvaardigde. Dus ik werd meegenomen door die oom-agenten in de auto. Die waren heel lief voor me. En ik trok mijn allerliefste, zieligste snuitje, wat ik ook echt heel goed kon. En drukte op al hun papa-knoppen. en zij namen me mee naar het bureau. Er werd eigenlijk helemaal niet meer gepraat over dat het misschien best wel stout was geweest voor mij. Ik werd alleen maar getroost en ik kreeg thee en koekjes. Hoe komt dat dan? Waarom heb je die bol wol gestolen? Oh, de trui breien. Het wordt winter. Allemaal heel erg zielig. Maar krijg je dan niet een trui van je ouders? Oh, ja, nee, want ik krijg maar 120 gulden van mijn ouders. Dat vonden zij toch ook wel wat weinig. Dus ze begrepen allemaal wel hoe ver het zo was gekomen. En toen hebben zij voor mij een afspraak gemaakt bij de sociale dienst en de maatschappelijk werk. En via de sociale dienst kreeg ik een soort van minderjarige uitkering. Ik heb nooit meer wat gehoord over dat stelen. En eigenlijk dus via de filiaalchef van de HEMA kwam ik weer een beetje op het rechte spoor. Ja, ik zeg er wel eerlijkheidshalve bij een beetje. Want het duurde nog een tijdje voor ik echt op het rechte spoor kwam. Maar het was toch een begin. En daar ben ik hem nog altijd dankbaar voor.
Dat was het verhaal van PP Smit. PP is kunstenaar, maar ook de maker van prentenboeken als Fred het heel erg eigenwijze hert en Evert Jan een poepvlieg met smetvrees. Uitgegeven door de Harmonie. Meer info op fredhethert.nl. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 18 februari en het thema van die dag is verovering. Heb je zelf een mooi verhaal of ken je iemand die er eentje heeft? Ga dan naar echtgebeurd.net voor meer informatie. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf, Maarten Westerveen. Techniek is in de handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Tot de volgende keer. En mocht je deze week nog in de HEMA zijn, hou het boze elfje in de hoek dan goed in de gaten.